Gemeente, namens de kerkraad deel ik u mee dat er aanstaande zondag van u een extra gave gevraagd wordt in verband met de najaarscollecte voor de zending. En dan zal er, zo de Heere wil, aanstaande woensdagmiddag, beginnend om 3:00, weer een bejaardenmiddag zijn, aanstaande woensdag. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 105e psalm, het eerste en het derde vers. Looft, looft, verheugt een Heer der Heren en vraagt naar den Heren zijn sterkte. 105, vers 1 en 3. Luisteren naar Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit de profetieën van Jesaja, het 40e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. Jesaja 40, vers 1 tot en met 11. En na de schriftlezing zingen we het 10e vers van Psalm 59. Ik zal, omdat geen bange dagen mijn toevlucht waard, van u gewagen. 59, het 10e vers. Na de schriftlezing Jesaja 40, het eerste gedeelte, namelijk de eerste 11 versen. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht, en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. En alle vlees tegelijk zal zien dat de mond des Heren het gesproken heeft. Een stem zegt, roept, en hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, en als een goedertierenheid, als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, als de geest des Heren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze Gods bestaat in der eeuwigheid. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht. Hef ze op, vrees niet. Zeg tot de steden van Juda, zie, hier is uw God. Zie, de Heere Heere zal komen tegen de sterke, en zijn arm zal heersen. Ziet, zijn loon is bij hem, en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen, De zogenden zal hij zachtjes leiden. Zoals u weet is het vandaag de eerste Adventszondag. En in deze Adventsweken wil ik met u niet verder gaan in de geschiedenissen van Abraham. Maar ik wil met u gaan overdenken een gedeelte uit het woord van de Heere door middel van zijn knecht Jesaja. Enkele teksten uit het gedeelte wat we vanmorgen gelezen hebben. En vanmorgen de versen 1 en 2. Van Jesaja 40. Troost, troost mijn volk, zal ulieder God zeggen. Spreekt naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Laten wij samen eerst over het woord des Heren Gods onmisbare zegen bidden. Wij willen, zoals we dat gewend zijn, onze zieken aan de Heren opdragen. En dat is dan bijzonder ook opnieuw weer zuster Dorrestein, die in deze afgelopen week in de Daniel den Hoed kliniek in Rotterdam is opgenomen. En die daar behandelingen ondergaat. We willen ook aan de Heren opdragen, zuster J. Hollaar. Uit de ring in Sommelsdijk die morgen moet worden opgenomen. Dankzegging willen we doen voor broeder en zuster Aren Hollaar die deze dagen mochten gedenken dat ze 25 jaar getrouwd zijn. Laten we samen bidden. Heere, we willen uw aangezicht zoeken in gebed en in dankzegging in dit morgenuur. In dankzegging, want gij hebt ons weer een week gespaard en gij doet ons deze uw dag weer beleven. Deze zondag, gij geeft ons het voorrecht dat wij samen mogen komen in uw huis rondom uw woord. En zou het ons niet passen om u voor deze zegen, zowel als voor zoveel andere zegeningen, ootmoedig te erkennen. We leven nog in het heden der genade. We mogen nog zijn, Heere, in het land der levenden, terwijl voor anderen het levenseinde gekomen is. Anderen zijn soms op een zeer onverwachte wijze uit het leven weggenomen. Wij mogen nog zijn. Terwijl het lot van anderen voor eeuwig beslist is. Want u zegt het toch in uw woord, zoals de boom valt, zo blijft hij liggen. Naar het noorden of naar het zuiden, maar zoals hij valt, zo zal hij zijn. Terwijl hun lot in de dood voor altijd beslist is. geeft u ons nog dat kostbare heden der genade en u verkondigt ons nog de weg der zaligheid. En als wij nu nog met de rug naar u toegekeerd staan en onbekeerd voortleven, dan is ons lot nog niet beslist, dan kan er voor ons nog verandering komen. Dan is het nog mogelijk om waarachtig tot bekering te komen. En dat beoogt u, Heere, door ons het woord der prediking nog te doen horen, want daarin klinkt uw stem, daarin betuigt gij het, dat gij geen lust hebt in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. Heere, wat is het in dit licht gezien dan nog een voorrecht om onze plaats in dit leven en op aarde nog te mogen innemen. En wat is het een voorrecht om ook in uw huis te mogen komen onder het woord dat ons van uw genade spreekt, dat ons wijst op die zaligmaker Christus Jezus die alles volbracht heeft om zondaren tot God terug te brengen. Heere, zo hebben wij inderdaad reden tot dankbaarheid, reden om uw naam te erkennen voor al de zegeningen, maar bijzonder toch ook wel voor die weldaad dat gij ons nog het heil laat bekendmaken. Maar nu bidden wij van u, Heere, daar wij van nature allemaal verduisterd zijn in ons verstand en nalaten de ware grond van al uw weldaden op te merken. Aangezien wij door onze zonde zo verduisterd en verblind zijn dat we er geen erg in hebben wie wij zijn en waar onze toekomst is, dat we er ook geen erg in hebben wat gij nog wilt geven aan ellendigen en aan schuldigen. Wij bidden u, Heere, dat gij onze ogen wilt openen en dat gij ons inzicht wilt geven in die dingen die gekend moeten worden. Er zal toch inderdaad wat gekend moeten worden, Heere. We beleiden het toch met de kerk. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat ge wel getroost zult leven en zalig sterven. En dan heeft de kerk ons toch geleerd op grond van uw woord dat het dan nodig is om onze ellende te kennen en om van verlossing te weten en om dankbaarheid te kennen en te beleven. En Heere, dat zijn nu de dingen die wij onszelf niet leren, maar die alleen onderwezen worden door uw Heilige Geest. Daar hebben we een hemelse leermeester voor nodig. Daar hebben we goddelijk onderwijs voor nodig. Heere, dat kunnen wij niet bewerken, bij onszelf niet, bij elkaar niet. Daarom zien we op u en wij bidden van u, Heere, geef gij ons dat onderwijs, opdat als de schriften opengaan, de Heilige Geest ons ware wijsheid zal willen leren in ons binnenste, voor het eerst of bij vernieuwing. Opdat als wij op deze zondag, die de eerste advent is na de gang van het kerkelijk jaar, als we met elkaar mogen stilstaan op de wijze waarop gij uw werk en uw weg door naar deze wereld gebaand hebt en uw werk in deze wereld gedaan hebt, o Heere Jezus Christus. Als we met elkaar mogen stilstaan bij dat grote heilsfeit dat gij begonnen zijt in deze duistere wereld licht te laten schijnen. Als wij dat evangelie mogen gaan beluisteren, Heere, wilt gij dan ook in onze harten schijnen? Opdat ook van ons gezegd mag worden, ja, opdat wij het met de apostel Paulus mogen instemmen. God die gezegd heeft, daar zij licht. Hij heeft ook geschenen in onze harten. Om ons te geven verlichting der kennis, verlichting des verstands, door het evangelie van de Heere Jezus Christus. Heere, doe ons dat heilgeheim verstaan en beleven, En geef dat de prediking daaraan dienstbaar mag zijn. Heere, u kent ze die nog in blindheid en in duisternis voortgaan. U kent ze ook in ons midden, die wel het licht hebben aanschouwd. En voor wie de duisternis niet meer zo was als vroeger in hun eertijds, maar die door allerlei omstandigheden en zeker ook door hun eigen afmakingen en ongerechtigheden vaak toch ook weer de oorzaak ervan zijn dat ze opnieuw in duisternis terechtkwamen. En heren, dan hebben we het nodig voor de eerste keer, maar steeds weer opnieuw, dat gij zelf komt. Dat gij zelf spreekt, dat gij zelf in onze harten indaalt, dat gij zelf het woord wilt doen zijn, een kracht Gods tot zaligheid. Heere, doe ons onze afhankelijkheid in deze dingen diep en grondig beseffen, opdat we nooit onze eigen zaligmaker zullen zoeken te zijn, dat we nooit zelf zullen zoeken te doen wat alleen u kunt doen, maar opdat wij biddend leren hopen en wachten op u, opdat we gelovend leren vertrouwen op u, dat gij doen zult wat gij belooft te doen, dat gij werken zult met onwederstandelijke kracht datgene wat gij beloofd hebt te werken, dat gij voltooien zult ook de werken uwer handen. Heere, geef ons dan waarachtig geloof. Dat is het wat we nodig hebben. Geloof. Niet om alles zelf te doen, maar geloof om alleen te ontvangen en te aanvaarden wat gij geeft. Leer ons zo op deze zondag en al de adventszondagen luisteren naar het evangelie van uw goddelijke, dat is van uw vrije genade. En werk dat evangelie uit in ons leven, opdat we het geheim ervan verstaan mogen. Heere, zo leggen wij deze nood voor u neer, dat is onze eerste, dat is onze voornaamste nood. Vanwege het feit dat we zondaren zijn en van nature van u gescheiden. Zondaren die van onszelf moeten belijden dat we onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Maar we hebben nog andere noden, heren, en andere behoeften en daarom andere begeerten. En die betreffen met name ook onze zieken. Wilt u hen gedenken? Als wij ze aan u opdragen, heren, wilt u dan uw oog over hen doen gaan en wilt gij met uw hand hen leiden en ondersteunen? Zuster Holla die naar het ziekenhuis moet, ga mee, heren, en maak het wel en doe het haar aan niets ontbreken en geef dat de behandeling die ze daar zal ondergaan ook werkelijk zegen mag brengen en dat ze zo en naar het lichaam en naar de ziel nog ondervinden mag dat u aan haar denken wilt. En dan dragen we aan u op, zuster Dorrestein, die naar een ander ziekenhuis moest worden overgebracht vanwege de ernst van haar kwaal. Heren, ontferm u over haar in de zwakheden en in de vele moeite die ze lichamelijk moet verdragen en verwerken. Geef gij haar daarin ondersteuning en uw bijstand en wilt gij toch ook in haar ziel dat licht doen schijnen dat zij nodig heeft om in uw licht het licht te zien. En om zo ook met al haar noden, ook met haar zielennoden bij u te schuilen. Heere, geef haar uw werk, het werk van uw geest te ondervinden. Opdat ze u mag volgen, ook in de weg die gij nu met haar gaat. Heere, we willen uw naam erkennen namens broeder en zuster Hollaar, die deze dagen mochten gedenken hoe gij hen 25 jaar geleden samen wilde brengen en hoe gij hen al die jaren sinds dat moment hebt willen sparen en dragen met elkaar. Ondanks moeilijke momenten in hun leven soms ook, dagen van spanning, dagen van ernstige ziekte, hebt u ze gelaten samen in het land der levenden en dat mochten ze nu met elkaar gedenken in deze dagen. Heere, we willen u ervoor danken dat u hen deze weldaad gaf. En wij bidden van u, wilt gij verder ook zorgen, zegenen, opdat zij in de dagen en in de jaren die gij hen nog zou willen geven, bijzonder ook dat grote goed, dat blijvende goed zouden mogen leren kennen, dat goed dat nimmer vergaat. We kunnen onze jaren hier op aarde optellen, ook de jaren waarin we getrouwd zijn geweest, en we kunnen tot een hoog aantal komen, maar achter dat alles staat toch een streep. Er komt een eind aan, maar er is één gave, er is één weldaad, er is één zegen die meegaat over dood en graf heen. Heere, geef hen die, geef die aan ons allen en schenk ons rijk te ervaren dat gij nog aan ons denkt. Hoor ons zo, o getrouwe God, in de wegneming van al onze zonden, alleen om Jezus wil. Amen. We zullen nu met elkaar zingen uit de 137ste psalm, het eerste en het tweede vers. Wij zaten neer, wij weenden langs de zomen van Babylons wijd uitgebreide stromen. En dan ook het tweede vers van deze psalm. Nog een aantal weken zal God ons het leven spaart en dan mogen we opnieuw gedenken aan de vleeswording des woords, aan de komst van de Heer Jezus Christus in het vlees. En dat is gebeurd, zegt de schrift, in de volheid des tijds. Toen heeft God zijn Zoon gezonden. Maar dat moment dat kwam niet onvoorbereid. Dat was van tevoren op allerlei wijze aangekondigd. Het hele Oude Testament door eigenlijk is de komst van de Heer Jezus in deze wereld aangekondigd, voorbereid. God heeft zijn knechten, de profeten gezonden om de adventsboodschap te verkondigen. God heeft ook zelf door allerlei gebeurtenissen in het leven van zijn volk Israël die komst van Christus vooraf gebeeld, laten vooraf schaduwen. Bijvoorbeeld ook in de verlossingen die hij werkte, de verlossingen uit de macht van de vijanden, de verlossing uit Egypte, de verlossing uit de ballingschap uit Babel. Het zijn allemaal voorafschaduwingen van de grote verlossing die de Zoon Gods zou bewerken door zijn komst in het vlees en door zijn werk hier op aarde. Ook die verlossing uit Babel, die verlossing uit ballingschap is zo'n voorafschaduwing van wat de Heere in Christus en door Christus zou willen verrichten. Wel nu in die situatie van de ballingschap spreekt de profeet Jesaja. Eigenlijk het hele tweede gedeelte van zijn boek. En dat tweede gedeelte begint bij hoofdstuk 40 en loopt tot aan het einde van dat boek. Het is waar, Jesaja heeft lange tijd voor de ballingschap geleefd en gepredikt. En hij heeft dan ook de ballingschap aangekondigd. En laten weten aan het volk, toen het nog mogelijk was, dat ze zich moesten bekeren voordat de Heere zou komen met zijn oordelen en zijn gerichten. Maar als dat volk zich niet zou bekeren, dan zou de Heere met zijn oordelen moeten komen. Kijk maar even in het 7e vers van het 39e hoofdstuk, waar hij het 6e vers en het 7e vers ziet de dagen komen dat al wat in uw huis is, zo zei Jesaja tot koning Hiskia, en wat uw vaders opgelegd hebben tot een schat op deze dag, naar Babel weggevoerd zal worden. Er zal niets overgelaten worden, zegt de Heere. Daartoe zullen ze van uw zonen, die uit u zullen voortkomen, die u gij gewinnen zult, nemen, dat zij hovelingen zijn in het midden in het paleis van de koning van Babel. Daar hebt u een van de oordeelsaankondigingen, een van de tijdingen waarin de profeet het onomwonden laat weten dat er een dag komt waarop Gods toorn over Juda en Jeruzalem zal worden uitgegoten. Een dag waarop zij zullen weggevoerd worden naar Babel, naar een ver en heidens land. Dat heeft Jesaja ook moeten aankondigen, maar de Heere heeft deze profeet er ook toe gebruikt om, en dat zeer uitvoerig en omstandig, te vertellen dat de Heere aan die ballingschap een einde zou maken. Dat hij in gunst tot zijn volk zou terugkeren. Dat hij aan zijn verbond zou gedenken. En dat hij hen weer zou terugbrengen naar het land hunner vaderen. En dat is met name het thema van het tweede gedeelte van het boek van Jesaja, zoals ik zei, hoofdstuk 40 tot het einde. Dat hoofdstuk, dat gedeelte noemen wij het troostboek van de profeet. En u kunt makkelijk raden waarom dat tweede deel van Jesaja het troostboek genoemd wordt. vanwege de manier waarop dat troostboek begint. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Tot wie wordt dat woord gesproken? Ik geloof dat het gesproken wordt tot Jesaja. Maar omdat het in het meervoud staat, u kunt dat in het Nederlands niet zien, maar u kunt dat in het Hebreeuws duidelijk zien. Omdat het in het meervoud staat, wordt het niet alleen tot Jesaja gezegd, maar tot al Gods knechten. Tot alle die door de Heere geroepen worden om het evangelie te verkondigen, zegt de Heere, troost, troost mijn volk. Zij worden dus opgeroepen om het volk des Heren troost te verkondigen, troostwoorden te spreken. In de naam van God hun zender moeten zij deze boodschap brengen aan een in zichzelf troosteloos en ellendig volk. Jesaja, met name deze profetus, krijgt de opdracht om het volk des Heren te troosten. Maar waar is dat volk des Heren en in welke omstandigheden bevindt zich dat volk? Wel, ik zei het al, de situatie die de achtergrond vormt van deze hoofdstukken is de ballingschap die dan in de geest van Jesaja, die ja eeuwenlang voor die tijd leefde, maar toch al zich voltrokken heeft. En in die ballingschap in Babel was dat volk een troosteloos, een ellendig volk. Ik geloof niet dat we dat mogen zeggen van alle ballingen, want er waren er ook van Juda en van Jeruzalem die zich in de nieuwe omstandigheden geschikt hadden en die er maar het beste van gemaakt hadden. En die er ook naar hun eigen oordeel behoorlijk in geslaagd waren om in dat vreemde land zich een nieuw bestaan op te bouwen. En ze waren vergeten, het land van hun vaderen, daar dachten ze eigenlijk nauwelijks meer aan terug. Want ze hadden het in dat vreemde land nu ook tamelijk goed en dat was zo hun tweede, hun nieuwe vaderland geworden. En als straks dan de tijding komt dat ze weg mogen, dat ze terug mogen keren naar hun eigen land, dan zijn er genoeg van dat volk van Israël die aan die oproep geen gehoor geven, maar die rustig blijven in het land van de ballingschap. Ze hebben zich daar blijvend gevestigd en ze voelen het helemaal niet als een ellende, als een straf, als een verdriet aan dat ze in Babel zitten. Maar er is een ander deel. En daar heeft de profeet met name het oog op. Daar is dat deel wat in Jesaja 49 aan het woord komt. Bijvoorbeeld, doch Sion zegt, de Heere heeft mij vergeten en de Heere heeft mij verlaten. Of, om dichter bij onze tekst te blijven, 27 van hoofdstuk 40, daar is dat andere deel van Israël aan het woord. Waarom zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat van mijn God voorbij. Dat is een volk dat wel verkeerd is met deze klachten, maar dat in ieder geval nog klaagt. Daar is een volk dat soms op een hele verkeerde manier werkzaam is, maar dat toch nog om God verlegen is. En waarvan het hart naar de Heere uitgaat. Daar is ook nog een deel van dat volk dat zich niet thuis kan voelen in Babel, maar dat heimwee heeft. Dat zucht onder de straf die hen overkomen is. Er is ook een deel van dat volk dat leed draagt vanwege de ellende en vanwege de schuld die achter de ellende ligt. Er is ook een deel in dat volk dat tot inzicht gekomen is dat ze in Babel zitten. Niet omdat de Heere hard en wreed met hen gehandeld heeft, maar omdat zij zichzelf dat lot hebben waardig gemaakt. En ze hebben de Heere niets te verwijten, want ze dragen zelf de schuld. Nu, zij kregen het er benauwd onder. dat deel van dat volk dat zo pas in de 137ste psalm aan het woord was. 137ste psalm die zegt dat ze aan die stromen van Babylon zaten en weenden. Er was geen lied, er was geen vrolijkheid, er was geen vreugde. En hadden ze vroeger gezongen in het land van hun vaderen, thans hangen de harpen aan de wilgen. En als ze in Babel van hen een lied begeren, een van de liederen Sions, dan zeggen ze, hoe kan dat nu? Hoe kunnen we nu een van de liederen Sions zingen in een vreemd land? Wel nu, dat rouwdragende, dat bedroefde, dat zuchtende deel van Gods volk, dat naar Gods genade smacht, dat naar Gods terugkeer uitziet, dat heeft troost nodig. En waar komt die troost vandaan? Wel, in deze omstandigheden is het niet een mens die troost kan geven, maar is het God alleen. Wie anders? En dat gaat de Heere doen. Daartoe roept hij zijn knecht Jesaja op. Troost geven aan troostelozen. Waarbij we dan wel tegelijk moeten bedenken dat als de Heere troost, hij dat op een hele andere manier doet dan wij. Wij worden ook wel eens geroepen om te troosten en dat proberen we dan. Het lukt lang niet altijd, lukt het ooit wel. Maar als wij het doen, dan kunnen we op zijn hoogst wat woorden van meegevoel en meeleven spreken. Maar we zijn niet in staat om de oorzaak van de ellende en van de bedroefdheid weg te nemen. Als een mens zijn beste troostwoorden gesproken heeft en als hij op de meest hartelijke manier gesproken heeft tot de bedroefde, dan blijft die bedroefde nog met dezelfde omstandigheden zitten, nietwaar? Wij kunnen, heeft iemand eens gezegd, wij kunnen alleen maar troosten in de ellende, in de smart. Maar dan blijft alles zoals het was. Maar als God gaat troosten, dan troost hij uit de ellenden. Dan gaat hij de troost ook tot een werkelijkheid maken. En dan gaat hij de oorzaak van de droefheid veranderen. Dan neemt hij de ellende weg. Dan tilt hij er bovenuit. Dan geeft hij iets van zichzelf te ondervinden. En dat is iets wat wij nooit kunnen bewerken. Nou, en dat dat zo is, ook in de troostwoorden die Jesaja moet spreken, dat blijkt wel als wij onze tekst verder lezen. Want het blijft niet bij woorden. Het is maar niet een boodschap die alleen in woorden bestaat, maar het is troost die inhoud heeft. Er gaat wat veranderen voor die ballingen. Ze mogen terug naar hun eigen land. De gevangenis waarin ze nu verkeren gaat open. De banden waarmee ze nu gebonden zijn worden losgemaakt. Wat moet Jesaja dus doen? Troosten. Dan ook op een andere manier nog onder woorden gebracht. Daar wordt van gezegd dat hij ook tot het hart van Jeruzalem, naar het hart van Jeruzalem moet spreken. Even nog wat over die uitdrukking die we overigens meer dan één keer in de Bijbel tegenkomen. De Heere zegt dat van zichzelf ook. Ik zal haar lokken in de woestijn en spreken naar haar hart. Hosea 2 vers 13. Maar je komt het ook van mensen tegenover mensen tegen. Ik denk aan een woord uit het boek Genesis, waarvan Sichem, de zoon van Hemor, gezegd wordt dat hij woorden sprak naar het hart van Jacob's dochter Dina. En door die woorden die hij naar haar hart sprak, won hij haar genegenheid en haar liefde. En je vindt het ook in de geschiedenis van Jozef. Als Jozefs broers na de dood van Jacob tot hem komen om hem nogmaals schuld te beleden, dan lezen we van Jozef dat hij hen troostte en naar hun hart sprak. Wat is dat dan voor een uitdrukking? Wat gebeurt er dan als iemand naar het hart van een ander spreekt? Dan spreekt hij zo dat die ander erdoor ingewonnen wordt. Zoals Dina door Sichems woorden ingewonnen wordt. Dan spreekt hij zo dat die woorden vertrouwen geven. Zoals Jozefs woorden in het hart van zijn broers vertrouwen wekte. Dat hij zich niet zou wreken vanwege het onrecht dat ze hem aangedaan hadden. Spreken naar het hart, dat is zo spreken dat het hart dingen hoort die het begeert te horen. Waar het hart verlangt, naar verlangt. Spreken naar het hart, dat is zo spreken dat dat hart hoort wat het graag hoort. En dan zo dat die woorden ook nog een gewenste uitwerking hebben. Nou, zo moet Jesaja nu preken. Troosten en naar het hart van Jeruzalem spreken. Zo hoort de prediking te zijn. Ik zeg daar direct bij dat ik me heel goed bewust ben dat er ook andere aspecten in de prediking zijn. Ik denk even aan een woord wat we lezen in de profetie van Micha. Waar Micha van zichzelf zegt, maar waarlijk, ik ben vol kracht van de geest des Heren en vol van gericht en dapperheid om Jacob te verkondigen zijn overtreding en Israël zijn zonde. Dat is ook een element in de prediking. En u vindt dat bij Micha en u vindt dat bij Jesaja en u vindt dat bij al Gods knechten. Dat hoort er ook bij. Maar hier in het woord van onze tekst wordt bijzonder de aandacht gevestigd op, het accent gelegd op dit element in de prediking, dat het een prediking moet zijn waarin troost moet worden gegeven. Het element dat naar het hart van een bedroefde, van een troosteloze, van een ellendige gesproken moet worden. Zo dat dat hart dingen mag horen via de prediking waar het naar hunkert, waar het naar verlangt, waar het naar uitziet. Kan dat dan? Kan dat de inhoud van de prediking zijn? Kan de prediking zo gericht zijn op het hart van Gods kinderen? Jawel. Want de inhoud van de prediking, thema van de prediking, is Jezus Christus. De inhoud van de prediking is, God heeft gedacht aan zijn genade. Boodschap van de prediking is, God heeft verlossingen gewerkt in het midden der aarde. En God openbaart zijn heil aan ellendigen. De inhoud van die prediking is datgene wat God van eeuwigheid al zich voorgenomen heeft en wat hij in de volheid des tijds heeft uitgewerkt in de zending van zijn Zoon en wat hij door de werking van de Heilige Geest gaat realiseren in de harten van zondaren, het werk van de drie enige God. De boodschap van de prediking is dat de Heere zondaren zaligt. Dat de Heere gevangenen bevrijdt. Dat de Heere gebondenen losmaakt. Dat de Heere ellendigen verlost. En omdat dat de boodschap is die Jesaja mag verkondigen, daarom zegt de Heere tegen hem, Jesaja, ga troosten. Jesaja, het is uw opdracht om naar het hart van Jeruzalem te spreken. Troost worden, want ik ga aan het werk ten behoeve van mijn volk. En daarbij hoeft Jesaja geen twijfel te laten bestaan. Jesaja hoeft niet in onzekere woorden te spreken. Jesaja moet ook niet wat binnensmonds mompelen, zodat het half verstaanbaar en half onverstaanbaar is. Want de Heere zegt het tot hem dat hij moet spreken in alle duidelijkheid, zonder dat er aarzeling aan zijn kant is en zonder dat er twijfeling bij hem is. En zonder dat hij de boodschap met de ene hand geeft en met de andere hand terughaalt, roept haar toe. Daar ligt de vastheid, de zekerheid, de overtuiging in, waardoor de dienaar van het evangelie gedreven mag worden om die boodschap Gods in alle duidelijkheid voor te stellen en te verkondigen. Zodat niemand in onzekerheid meer hoeft te blijven of God het wel meent, of het wel waar is en waarachtig. En wat is dan, en daar komen we nu aan, de inhoud van die troostboodschap? Drie dingen. Drie dingen worden ons in het tweede vers gezegd. Jesaja moet aan het volk van Israël, aan die ballingen in hun ellende en in hun nood, drie dingen gaan verkondigen. Dat de dagen der ellende voorbij zijn, dat de oorzaak van de ellende is weggenomen, en dat de vergoeding voor de ellende wordt geschonken. De dagen der ellende zijn voorbij. Roept haar toe dat haar strijd vervuld is. Het woord strijd betekent vaak oorlogsvoering. Hier is het figuurlijk bedoeld. Hier ziet het op de lijdenstijd. De periode van ellende, de ballingschap met name, die door velen van dat volk als zodanig werd ondervonden, als een strijd, als een lijdenstijd. Het was toch de periode waarin ze onder het oordeel Gods verkeerden. Het was toch de tijd dat de toorn Gods op hen rustte. Het was toch de tijd waarin de Heere hun ongerechtigheid over hen bezocht. De tijd waarin de hand des Heeren hen uit het land der vaderen gedreven had. De tijd waarin die hand des Heeren u zwaar op hen drukte. Een lijdenstijd onder de gramschap Gods. God die zijn aangezicht verborg. God die het donker maakte in hun volksbestaan. Zijn er in ons midden zulke mensen die daar weet van hebben, van die hand des Heren die op hen drukt, van die duisternis die over hen komt als Gods aangezicht verborgen is? Als je in het gebed geen opening hebt en als het woord van God niet schijnt te spreken tot de ziel, mensen die ervan weten wat het is als de geest ons aan onze nood en ellende ontdekt. Mensen die ervan weten wat dat is als God aan ons de zonde gaat bezoeken en als hij ons gaat kastijdingen, gaat kastijden en als hij ons zijn ongenoegen laat gevoelen, als dat zo is, dat God ons zijn ongenoegen laat gevoelen, dat de Heere ons doet weten wie we zijn en wat de zonde van ons gemaakt heeft, dan heeft de ziel het benauwd, dan zijn er zuchten en klachten. En wat kan de ziel in zulke omstandigheden smachten naar wat ruimte en naar wat licht? En wat kan er dan een verlangen in het hart zijn om van de last die op ons drukt eens te mogen worden ontheven? En wat is dan de enige boodschap die ruimte maakt? Wat is dan de enige tijding die verlichting kan geven? Deze boodschap, dat van Gods wegen tot de ziel gezegd wordt: uw strijd is vervuld. De dagen van uw lijden zijn voorbij. De Heere zelf maakt ruimte. En dan het tweede wat de profeet moet verkondigen. Niet alleen dat de tijd van de ellende voorbij is, maar ook De oorzaak van de ellende is weg. Roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is. Ze zaten in ballingschap, waarom ook weer? Ja, dat was niet toevallig. Dat was ook niet te verklaren uit natuurlijke oorzaken, dat dat rijk van de koning van Babel nu eenmaal sterker was dan het rijk van Juda en Jeruzalem, en dat Babel nogal gericht was op verovering van zoveel mogelijk gebied in de wereld van die tijd, en dat ze toen Juda en Jeruzalem onder de voet gelopen hebben. Nee, dat is de verklaring niet. Dat is een verklaring in het horizontale vlak. Maar er is een geestelijke achtergrond. Waarom zijn ze in ballingschap? Waarom gaf God Jeruzalem in de hand, in de macht van Nebukadnezar? Vanwege de zonden die maar opgestapeld werden. En de berg van ongerechtigheden werd steeds groter. En ondanks de roepstemmen des Heren, ondanks de verkondiging van het woord des Heren door middel van de profeten, zijn ze doorgegaan in Jeruzalem en in Juda met overtreden tegen de Allerhoogste en met het schenden van zijn heilige wet en het ongehoorzaam zijn aan zijn geboden, totdat de maat vol was. En God hun ongerechtigheid niet langer kon en wilde gedogen. En toen gaf hij de stad over in de hand van Nebukadnezar. En toen werd de stad met vuur verbrand. En toen werd de tempel verbrand. En degene die de overlevenden waren, ze werden weggevoerd naar het ballingsoord. Om hun zonden dus. Om hun ongerechtigheden. Dat is ze toch eigenlijk altijd. En er is een volk op aarde dat daar erg in krijgt. Dat het onze zonden zijn die scheiding maken tussen de Heere en ons. En dat de zonde de oorzaak van onze ellende is. Dat God onterend kwaad, dat er in duizend en meer vormen in ons leven zit. Die ongerechtigheid die een bron heeft in ons hart en die uit het hart uitkomt in allerlei gedaante en in allerlei vormen en die ons hele leven vergiftigt en die God onteert, die zonde die in een veelheid van ongerechtigheden bestaat en zich baan breekt via onze gedachten, via onze woorden en via onze werken. Die zonde, die maakt scheiding. Die zonde, die hult ons in duisternis. Die zonde, die veroorzaakt de toorn Gods. Die zonde, die stort allerlei ellende over ons uit. En hoe komen we van die zonde af? Is dat een vraag waar u wel eens mee bezig bent? Die zonde wel eens zonde geworden. En die schuld wel eens schuld geworden. En die last wel eens een last geworden. Bekommert u zich daar nooit over? Of is door Gods geest het u wel eens duidelijk geworden dat u een zondaar bent? Dat u gezondigd hebt tegen uw schepper. Tegen degene die uw leven onderhouden heeft tot op dit ogenblik. Als de zonde ons benauwt, dan helpt er geen enkele troostboodschap, behalve de troostboodschap: uw ongerechtigheid is verzoend. En dat mag Jesaja verkondigen. Hoe is dat dan gebeurd? Hoe is die ongerechtigheid verzoend? Is dat zo gegaan dat ze nu 70 jaar in ballingschap hebben gezeten en dat dat een soort louteringsproces is geweest en dat al die jaren van ballingschap eigenlijk dan daarin tegelijkertijd ook de verzoening van hun zonde hebben bewerkt? Kunnen wij als mensen door te lijden en door straf te dragen de schuld afbetalen? Onmogelijk. Onmogelijk. De schrift laat het ons wel anders weten. Hoe is het dan gegaan? Die ongerechtigheid is verzoend. Jesaja zegt dat hier niet, maar als u verder leest in dat tweede deel van het boek van Jesaja, dan komt u straks bij het 53ste hoofdstuk. Daar zegt hij het wel. Daar zegt hij het op bijna nieuwtestamentische wijze. Hoe is de ongerechtigheid verzoend door dat lam? God heeft al onze ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Hoe is die ongerechtigheid verzoend? Doordat hij die de ongerechtigheden van zijn volk ging dragen, straks uitgaat naar Golgotha, om daar zichzelf te offeren aan het vloekhout van het kruis. Hoe is in de dagen van Jesaja de ongerechtigheid van een zondaar verzoend? Omdat in de volheid destijds Gods zoon in deze wereld komt en in deze wereld dat ganse verlossingswerk gaat verrichten, waarbij ook hoort, waarbij een van de hoofdbestanddelen is, het betalen van de schuld der ongerechtigheid. Hij brengt het offer. En in de weg van dat offer wordt de schuld van Gods volk uit zijn boek gedaan. En ziet God geen van hun zonden aan. En vanwege dat offer, gemeente, mag Jesaja zeggen, profetisch nog, het is nog allemaal niet gerealiseerd, het moet nog allemaal gebeuren, maar mag Jesaja nu toch al zeggen tot dat volk, uw ongerechtigheid is verzoend. Zo doet God de zonden weg. Wat een genade is dat voor een beladene van hart. Wat een genade is die troostboodschap voor iemand die rouw draagt vanwege zijn zonde en de schuld die hij vermeerderd heeft zijn leven lang. Wat een boodschap is dat voor iemand die zichzelf moet aanklagen bij God. Daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen. Wie zal, zo voelt hij in zijn eigen geweten de beschuldiging, wie zal, zo voelt hij de klacht, de bange klacht, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Dan komt daar dat woord bij God vandaan. Nee, niet uit de fantasie, niet uit de gunning alleen maar van een profeet. Maar het komt bij God vandaan. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Uw ongerechtigheid is verzoend. Hoeveel arme zielen verlangen ernaar om dat te mogen horen. Om zo te mogen weten, want dat is het, dat dat offer van de Heere Jezus Christus ons ten goede komt. Wiens gebed is dat vanmorgen? Wiens verlangen is dat? Wie heeft een ziel die zo hongert naar gerechtigheid? De Heere laat die boodschap brengen aan heel zijn volk. Niet waar? Zo staat het in de tekst. Troost, troost mijn volk. Het is een woord dat de Heere aan heel zijn volk geeft. Aan allen die tot hem hopen, tot hem vluchten. Aan allen die op hem hopen. En een iegelijk. En zo ligt het in de prediking van Jesaja. En een iegelijk die deze belofte met een waarachtig geloof aanneemt, die heeft er deel aan. Een ieder die deze belofte met een waarachtig geloof aanneemt, die heeft deel aan deze werkelijkheid. Is dat niet het karakter van de evangelieprediking? Of het nou van Jesaja is, of van wie van Gods geroepen knechten ook? Dat is toch de bediening van de sleutelen van het hemelrijk? Zo spreekt onze Heidelbergse catechismus er toch over in de 31ste zondag. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het heilig evangelie ontsloten en toegesloten? Alzo, als volgens het bevel van Christus, het komt bij hem vandaan,
aan de gelovigen allen en een iegelijk verkondigd en openlijk betuigd wordt, dat hun zo dikwijls als ze de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtig al hun zonden van God om der verdienste van Christus wil vergeven zijn. God zegt het tot al zijn volk: uw ongerechtigheid is verzoend. En waar het op aankomt in ons leven, dat is op een waarachtig geloof, om die lieflijke, heilrijke belofte te omhelzen, aan ons hart te drukken. En als dat de geloofswerkelijkheid en de oefening mag zijn, gemeente, dan zegt onze belijdenis heel schriftuurlijk: dan zijn die zonden ook vergeven. Dan is die ongerechtigheid ook verzoend. Aan Gods kant hoeft er niets meer aan te worden toegevoegd. Daar is het volmaakt, daar is het compleet, daar is het af. Christus heeft een volkomen werk gedaan. En God in zijn welmenende genade, hij biedt dat volkomen werk van Christus ook volkomen aan. Het moet van onze kant beantwoord worden met een waarachtig geloof. En allen en een iegelijk die dat met een waarachtig geloof mogen aannemen, die hebben er deel aan. Zo waarachtig als God God is. En dan is daar dat derde element, dat namelijk niet alleen de tijd van het lijden, de tijd van de ellende voorbij is, en ook niet alleen dat de oorzaak van de ellende weg is, maar ook dat de vergoeding voor de ellende geschonken wordt. Dat moet Jesaja erbij zeggen, dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Wat betekent dat? Daar is nogal verschil van mening over. Twee verschillende uitleggingen worden daarvoor gegeven. De eerste is dat het volk van Juda heeft een dubbele vergelding ontvangen voor de zonde. Ze zijn dus erg zwaar gestraft. Hoewel niet te zwaar. Anderen zeggen, ze ontvangen een dubbele vergoeding voor wat ze geleden en ondervonden hebben. De Heere heeft die straf gebracht, maar nadat hij die straf gebracht heeft en nadat hij die straf ook op gaat heffen, maakt hij het nu dubbel goed met hen. Nu de lijdenstijd vervuld is en nu de oorzaak van de ellende weggenomen is, nu zullen ze dubbel gezegend worden. Voor die laatste verklaring geef ik de voorkeur. De ballingschap is ten einde. God heeft verzoening ontvangen door voldoening. En nu gaat hij zijn volk rijkelijk, mild en overvloedig zegenen. Ze hebben heel wat moeten dragen toen de toorn Gods op hen rustte. Maar dat is voorbij. Ze mogen terug naar Kanaan. Ze worden hersteld als volk. Jeruzalem wordt herbouwd. De tempel wordt herbouwd. Dat zijn allemaal zegeningen. En bovendien, de Heere herstelt ze ook in zijn gunst. En hij doet boven bidden en denken wel. En de Heere geeft altijd meer dan wij durven hopen en bidden. Meer soms nog dan hij zelf heeft beloofd. Dat wordt bedoeld met dubbel ontvangen. En geeft de Heere dat niet aan zijn arme en ellendige volk, gemeente? Zal hun niet een schat van zegeningen in Christus ten erfdeel zijn? Zullen ze niet uit zijn volheid ontvangen genade voor genade dubbel ontvangen voor al haar zonden? Is het vlees geworden woord niet een bron van ontelbare zegeningen? als hier op aarde de gunst des Heren al mag worden gesmaakt door een begenadigd mens. Als er hier op aarde al tijden zijn waarin onze ziel zich verlustigen mag in de omgang met de Heren. En waar onze ziel vreugde mag scheppen uit het woord van de Heren. Waarin onze hart vervrolijk mag zijn in de Heren die naar ons omziet en die ons bezoekt met zijn heil. Maar als er dan straks nog veel meer komt, als door de dood heen het leven, het eeuwige leven zijn volk bereid is, en als zij straks volmaakt de Heere mogen dienen in zijn heilige tempel, dubbele zegeningen. Boven bidden en denken doet hij wel, want hij is rijk in ontferming. Nou, dat is eigenlijk de ganse inhoud van de Heilige Schrift. En dat is de troostboodschap waarmee de Heere zijn knechten uitzendt. Dat is de boodschap waarmee ook gesproken mag worden naar het hart van Jeruzalem. En nu uw vraag aan u. Toen Jozef naar het hart van zijn broers sprak, toen sprak hij woorden die zij graag wilden horen. Ze hadden gehoopt in stilte dat hij dat zou zeggen. Wat hij werkelijk zei. Er was vrees dat Jozef zich na de dood van Jacob misschien toch nog zou wreken aan zijn broers die zoveel tegen hem misdreven hadden. En ze gingen naar Jozef toe om het hem nogmaals te belijden. En hem nogmaals te vragen om ontferming. En ze hoopten in hun hart dat hij zou zeggen: de schuld is weg. De ongerechtigheid is verzoend. Ik zal niet meer toornen en ik zal op u niet meer schelden. Ze hoopten erop. Dat was de stille wens van hun hart. Dat hij dat zou zeggen. En hij zei het. Wat hij zei sloot aan op de behoefte en de begeerte en het verlangen van hun hart. Gemeente, wat we nu gehoord hebben van Jesaja en wat de Heer op zoveel plaatsen in zijn woord heeft opgeschreven en wat allemaal gestalte heeft gekregen in de komst en in het werk van de Heer Jezus Christus, al die dingen, uw strijd is vervuld, uw ongerechtigheid is verzoend en ge zult van de hand des Heren dubbel ontvangen voor al uw zonden. Zijn dat nu ook in uw hart de dingen die u begeert te horen? Gaat daar uw verlangen naar uit, zodat als er gesproken wordt over deze dingen, het dan ook een spreken is naar uw hart? Of zou ik, als het gaat om het verlangen van uw hart, over hele andere dingen moeten praten? Als ik tot uw hart moest spreken, dan moest ik het misschien over aards geluk en aardse goederen en aardse vreugden en blijdschap hebben, want daar gaat uw hart naar uit. Dat is alles. Wel, dan heeft het evangelie u weinig te zeggen. En dan heeft deze troostboodschap ook geen aansluiting, nietwaar? Maar als wij door het werk van Gods geest gebroken zijn in ons bestaan, als we ontdekt hebben dat één ding nodig is, als we er iets van gevoeld hebben dat zonde scheiding maakt tussen de Heere en onze ziel, als we er iets van gevoeld hebben dat onze schuld er ligt tussen God en ons, dan wordt dat werk van Christus, dan wordt dat genadewerk Gods ons dierbaar. En dan ken je het niet, maar je begeert dat er over gesproken wordt. Dan ken je het niet, het is een vreemde zaak, je hebt het nooit beleefd, maar je hart hunkert er wel naar om het te mogen beleven. En als dan die troostboodschap gesproken wordt, dan vindt dat weerklank, dan vindt dat aansluiting, dan wordt de prediking een spreken naar het hart. Zijn er zulken in ons midden die zo aangesproken zijn en worden door die evangelieklanken van deze profeet Jesaja? Zijn er harten in ons midden die uitgaan naar die boodschap: uw strijd is vervuld, Uw lijdenstijd is ten einde. Ge zult niet langer zuchten onder de toorn en onder de gramschap Gods en dragen de smaad van uw ongerechtigheid. Want om Christus wil en in het offer van Christus is uw ongerechtigheid verzoend. En de Heere zal u boven bidden en denken geven uit de volheid van Christus genade voor genade. Zo en zo en niet anders wil de Heere bedroefden van hart troosten. Zo en niet anders wil hij hongerigen met goederen vervullen. Ach, ik weet het, er zijn er die liever in het donker voortgaan. Er zijn er die liever in droefheid voortsukkelen. Die woorden zoals hier, troost, blijdschap, en het zijn toch evangeliewoorden, eigenlijk maar een beetje verdacht vinden. Vanwege het oppervlakkig christendom waar ze zo veelvuldig gebruikt worden en daar willen we niks mee te maken hebben. Nou, terecht. Daar moeten we ons ook maar niet te veel mee inlaten met een oppervlakkig christendom. Maar we moeten ons ook niet tot het andere uiterste laten verleiden. Schriftuurlijk blijven. God geeft Jesaja opdracht, troost mijn volk, Jesaja. En hij geeft daarin tegelijkertijd dat volk opdracht om naar die troostprediking te luisteren. Mag ik u eens wat voorlezen van McChain? McChain zegt, als het waar is dat Christus in de wereld kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Indien gij zijn vrijwilligheid en dierbaarheid inziet, dan vraag ik hoe ge anders kunt doen dan u verblijden en vertroosten. Onderzoek is waar uw troost vandaan komt. Onderzoek is waar u u in dit leven mee op de been houdt. Er zijn er ook die het met een troost doen die ze van zichzelf hebben. Er zijn er ook die zich troosten met het feit dat er wel eens wat in hun leven gebeurd is. Er zijn er die zich troosten met het feit dat ze wel eens over de zonde geweend hebben. Er zijn er die zich troosten met de gedachte dat ze ook wel eens goede gesteldheden hebben wat hun ziel betreft. En dat ze wel eens hartelijk hebben kunnen bidden of zingen. Maar de troost die Jesaja geeft in Gods opdracht, dat is de troost niet met een goede gesteldheid. En niet met wat rouw over de zonde en niet met wat verbetering dat er in ons leven gekomen is. Maar de troost, de echte evangelische troost van de evangelische Jesaja, zoals Hellebroek hem noemt. Dat is troost met het Lam Gods. Dat kan alleen de troost van een bedroefde van hart zijn. Dat kan alleen de troost zijn van een verslagene van geest. Is er nou plaats voor dat lam dat de zonde op zich nam? Of leeft u aan hem voorbij? Ach, als u aan hem voorbij leeft, luister. Wat zal het zijn om straks te laat te gaan beseffen dat we Gods lieve Zoon niet nodig gehad hebben. Wees niet tevreden met een vrede die van uzelf komt. Wees niet tevreden met een vrede en een troost die de wereld geeft. Wees niet tevreden met een vrede en een troost die van Satan komt. Maar zoek het bij God. Bij zijn Zoon, bij het Lam Gods, dat geslacht is van voor de grondlegging der wereld, bij die borg en zaligmaker, om en in wie alleen het waar is wat Jesaja mocht verkondigen, uw ongerechtigheid is verzoend. Amen. We zingen Psalm 86 en daarvan het derde vers. Wij buigen ons nogmaals voor u neer en ditmaal om met oprechte dankbaarheid uw naam te erkennen voor de boodschap die gij Jesaja gaf te spreken en die gij al uw knechten meegeeft als de boodschap die gij verkondigd wilt hebben. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. En wat we dan met elkaar vanmorgen hebben mogen overdenken, al dat heil dat allemaal in Christus is en door hem verworven is en uit hem voortvloeit en door uw geest ook wordt bediend aan zondaars harten. Heren, dat woord is er, die troost is er, dat heil wordt verkondigd. En dat is allemaal van uw kant gedaan. Daar hebben wij niets aan toegevoegd en daar behoeven we ook niets aan bij te dragen. Dat is volbracht en dat wordt verkondigd. En dat kan uitgedeeld worden om niet. O Heere, u weet wat er aan onze kant nog tegenin gaat. Wat aan onze kant nog belemmeringen geeft. Wat aan onze kant weerstanden oproept. U weet dat er aan onze kant zoveel hindernissen en zoveel bezwaren zijn. Ongeloof, onverschilligheid, liefde tot de zonde, blindheid en wat er allemaal niet meer kan zijn. Heren, wat moet er aan onze kant ook nog veel gedaan worden? En wat moet er bij ons veel veranderen? Zullen we ons waarlijk aan zo'n heilswoord overgeven en daarvan ganser harte op vertrouwen en dat ook van ganser harte omhelzen? O Heere, wij bidden u dat gij ook dat wilt doen. In onze harten bewerken een hartelijk geloof. Een oprechte bekering. Een berouw over de zonde. Een honger en dorst naar de gerechtigheid. Wilt u in onze harten bewerken, zodat datgene gebeuren mag, Heere, dat onze harten gelijken op akkers waar dit goede zaad in vallen kan. En als dat zo is, o God, wij bidden van u, geef dat we dan getroost, werkelijk getroost mogen zijn. En dat het evangelie zo mag spreken naar ons hart. Geef dat door uw geest we verstaan mogen dat de dingen zijn zoals gij zegt dat ze zijn. Strijd vervuld, de ongerechtigheid verzoend en dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen voor al hun zonden. Heren, schenk geloof om dit te geloven. Schenk vertrouwen
om dit van ganser harte te vertrouwen. En geef dat we zo ook uw goddelijk woord mogen leren beantwoorden op een godverheerlijkende wijze. Door uw geest, die onwederstandelijk werkt. Om Jezus wil. Amen. Psalm 103, het zevende vers. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost. Ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.